Filippenzen 1 vanaf vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Tot zover. En dat zijn dan inderdaad de inleidende woorden tot deze brief. Want vervolgens zegt de apostel, en ik wil dat gij weet, enzovoorts. En dat is een uitdrukking in het begin van vers 12, die uiteraard van toepassing is op heel de rest van de brief. Ik wil dat gij weet dat, enzovoorts. Maar deze inleidende woorden bepalen meteen het onderwerp van de brief. En dat onderwerp is ongetwijfeld het goede werk dat God begonnen is. Een goed werk dat hij zou voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Zoals het geformuleerd wordt in vers 6. En later ook in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, komt de apostel daarop terug en spreekt over de dag van Christus in vers 10 en in vers 11 over vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Want die dingen hebben alles van doen met het werk Gods, het tegenwoordige werk Gods in en aan ons. En meestal zijn we geneigd te zeggen het tegenwoordige werk van Christus in ons. Want zo wordt het meermalen ook beschreven. Wat de apostel zegt is in vers 5 dat hij zich bewust is van de gemeenschap van de Filippenzen. De gemeenschap van de Filippenzen aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En ik heb gezegd de vorige keer al, gemeenschap aan het evangelie betekent natuurlijk dat men het evangelie gelooft. Maar dat is wel het minste wat ervan gezegd kan worden. Want het idee is natuurlijk dat heel het evangelie, of dat de term het evangelie, de aanduiding is van heel de boodschap, heel de blijde boodschap, de inhoud daarvan. En daarmee van het nieuwe verbond, zeg ik altijd maar. En het idee is dat deze Filippenzen daar deel aan hebben. En de boodschap van het evangelie is namelijk niet slechts dat het nieuwe verbond is aangebroken. Ik zou bijna zeggen, uiteraard niet. Maar stel nou dat de boodschap is dat het nieuwe verbond is aangebroken. Dan zeggen we, oké, dat geloven wij, punt, einde van het verhaal. En dan? Hebben we dat gehad en kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. En wij geloven dat het nieuwe verbond is aangebroken. Daar schieten we natuurlijk niks mee op. En dat is uiteraard ook niet de bedoeling. De prediking is niet zozeer dat het nieuwe verbond is aangebroken, al begint het daar uiteraard mee. Maar het evangelie, de blijde boodschap is dat wij zouden en kunnen leven onder dat nieuwe verbond. Het gaat me niet om de waarheid dat het is aangebroken. Het gaat erom dat we daar ook daadwerkelijk uit zouden leven met als gevolg, ook vanzelfsprekend, dat ons leven er ineens heel anders begint uit te zien. Want dat is waar het over gaat. En in de praktijk komt het er dus op neer dat de boodschap dat het nieuwe verbond is aangebroken slechts een klein deel is van de totale boodschap. Natuurlijk begint het daarmee, maar waar het uiteindelijk om gaat is niet dat het is aangebroken, maar dat men er ook daadwerkelijk deel van zou uitmaken. Kortom, dat men gemeenschap zou hebben aan het evangelie. Het is En dat heb ik natuurlijk vorige keer ook gezegd, want ik kon het ook niet vermijden dat we vorige keer meteen ook al in de Hebreeënbrief terechtkwamen. De gedachte is namelijk dat wij niet alleen zouden geloven dat de Heer Jezus Christus op de troon zit aan de rechterhand Gods, maar de bedoeling is dat wij inderdaad vervolgens tot die troon naderen om ons aan degene die op de troon zit te onderwerpen en te leven onder zijn gezag. Onder zijn heerschappij, of van de andere kant bezien, wij zouden leven in dienst aan hem. Wij zouden hem dienen. En in plaats van dat we de zonde zouden dienen, of de wet zouden dienen, zouden wij Christus en daarmee God dienen. En in plaats dat we dienaren van het oude verbond zouden zijn, dus zouden wij dienaren van het nieuwe verbond zijn, is de gedachte. En dat heeft een doel. Ik kan het ook anders zeggen als ik de term nieuwe verbond weglaat. Niet dat het iets uitmaakt hoor. Maar als ik het weglaat, dan zeg ik, dan is het evangelie dat er een nieuwe schepping is aangebroken in Christus. En de bedoeling is niet slechts dat we dat geloven. De bedoeling is dat wij daar gemeenschap aan hebben. En nou begrijpt u de term misschien wat makkelijker. We zouden deel hebben aan die nieuwe schepping. Maar laat het vooral duidelijk zijn dat het nieuwe verbond een verbond is dat gemaakt wordt met een nieuwe schepping. Op basis van die nieuwe schepping. Zo goed als dat het oude verbond gelegd is op de oude schepping als zodanig. Of een deel daarvan, daar gaat het nou niet om. Maar de oude schepping als zodanig, op het vlees namelijk. Het blijft dus volkomen gelijk. Maar de gedachte is dat waar een nieuwe schepping is aangebroken, zouden wij dat niet alleen weten, maar daar ook deel van uitmaken, daarin leven. En leven in het bewustzijn dat wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet alle dingen zijn nieuw geworden. En zo zouden wij inderdaad leven. En waar we aan de ene kant de vraag stellen, waarom zijn we hier eigenlijk in dit leven hier? Wat is het doel van dit leven? Ik bedoel het oude leven dus, hè? Wat is het doel daarvan? Zo zouden we net zo goed vervolgens de vraag stellen, en maar wat is eigenlijk het doel van het leven wat wij ontvangen hebben van Christus in een nieuwe schepping? Aan de ene kant, waartoe zijn wij geboren? Wat moeten we met het leven? Maar nu is de vraag, waartoe zijn wij wedergeboren? Wat is de bedoeling van dat leven wat we hier ontvangen hebben? En als we alleen maar die vraag stellen, dan is in ieder geval duidelijk dat sprake is van een werk dat in of aan ons begonnen is. Dat wil zeggen, God heeft, want zo heet het hier, God heeft dat goede werk aan ons begonnen. En de bedoeling is dat het goede werk ook inderdaad voortgang zal vinden. En net zo goed als men zich aan de gang van zaken in het oude leven kan onttrekken, zo kan men zich onttrekken ook aan de gang van zaken in dat nieuwe leven en in die nieuwe schepping. Je kunt zeggen, ja, dat kan nog wel wezen dat wij de regering hebben en iemand die op de troon zit, of in ieder geval de titel draagt, laten we het zo zeggen. Maar daar kun je aan onttrekken. Zo van, ik trek me van de overheid niks aan. Loop de kantjes er maar af en onttrek me daaraan. Maar zo kan dat bij een nieuwe schepping ook. Natuurlijk, de Heer zit op de troon en gezeten de rechterhand Gods. Maar je kunt de kantjes daarbij aflopen. Je kunt je daaraan onttrekken in de praktijk. En dat is nou waar het over gaat en waar de apostel zich in al deze brieven, alle brieven feitelijk, bezorgd over maakt. Namelijk dat gelovigen zich daaraan onttrekken. En wellicht er genoegen mee nemen dat ze wedergeboren zijn en dus naar de hemel gaan. Bij voorkeur niet al te vroeg. Want dat is dan de algemene gedachte. En daarbij laten. Maar dat is niet de bedoeling. Zo goed als er, zoals ik christenen ken. En als ik ze ken, dan zijn ze toch niet al te ver bij me vandaan, denk ik. Ook in opvattingen niet. Maar ik ken ze ook die zeggen, hoezo, het is toch goed. Ik ben toch wedergeboren? Het is toch eens en voor altijd als je wedergeboren bent? Ik ben behouden en dat is voor altijd. Ik heb toch eeuwig leven ontvangen? En mijn zaligheid berust toch op het werk wat Christus volbracht heeft in het verleden, op de genade Gods? Ik ben er toch, betekent dat? Ja, de vraag is, waar? Waar ben je dan? Want het is natuurlijk een mooie gedachte dat God wil dat alle mensen zalig worden, waarbij we in de uitdrukking de term zaligheid dan zo smal mogelijk toepassen, overigens. En dat vinden wij voor onszelf mooi, maar waar het over gaat is natuurlijk Niet of wij het doel bereiken of bereikt hebben wat wij ons gesteld hadden, maar de vraag is of God zijn doel bereikt dat hij zich met ons gesteld heeft. Daar gaat het allemaal om. En wedergeboorte is dan niet anders dan de eerste stap op die weg. Eerst een noodzakelijke gebeurtenis. Eerst zou men leven ontvangen en daarna zou dat leven gevoed worden, dan wel opgevoed worden vervolgens. En dat is inderdaad het werk wat God aan ons doet. Dat is ook het tegenwoordige werk van Christus als hoofd van de gemeente, zou je kunnen zeggen, als overste herder. Je kunt net zo goed zeggen, dat is het tegenwoordige werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor zijn volk. Met termen ontleend dan aan weer, in dit geval weer de Hebreeënbrief natuurlijk. Maar dat is het werk wat de Heer aan ons wil doen. En dat is heel wat meer, en ook heel wat anders feitelijk, dan het werk wat hij in het verleden voor ons tot stand gebracht heeft. Het gaat om wat hij nu voor ons tot stand wil brengen. En het gaat over het doel dat hij zich met ons leven gesteld heeft. En daar zijn al deze brieven op gericht. Per slot, het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament, maar dat zal ik vorige keer ook gezegd hebben, is zeker niet gericht aan ongelovigen, opdat ze het evangelie zouden horen en geloven en behouden worden. Het grootste gedeelte is gericht aan hen die het evangelie gehoord hebben en behouden zijn, opdat ze daar vervolgens uit zouden leven. Opdat dat goede werk dat de Heer inderdaad begonnen is aan ons, opdat dat werk ook door hem voleindigd zou kunnen worden. Maar dat werkt alleen wanneer wij ons daaraan onderwerpen. Begrijp je me goed? Niet wanneer wij ons er meester van maken. Sommigen denken dat. Hè? Je moet je zien ook je nieuwe leven onder controle te krijgen. Dat moet helemaal niet. Dat is wat hij doet. Wij zouden ons aan hem onderwerpen. En hij zou zijn werk in ons doen. Niet dankzij ons, maar ondanks ons. En voor zover van ons wat verwacht wordt, is het beschikbaarheid, dienstbaarheid, nederigheid. Maar dat precies is de inhoud specifiek van deze brief, deze Filippense brief. Nou goed, vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen, dat wil zeggen dat hij het doel zal bereiken, want voleindigen is hetzelfde eigenlijk als volmaken. Het kan zelfs best zijn dat het precies hetzelfde woord is in de grondtekst, dat weet ik zo uit het hoofd niet meer, maar dat meen ik me te herinneren. Hij zal het einde, het doel bereiken, was de bedoeling, en hij zal het doen tot op de dag van Jezus Christus. En begrijp je me goed, hij zal dat niet doen tot op onze dood. Hoewel ongetwijfeld voor de meeste gelovigen uit onze bedeling gold, want ik kan het meteen wel in de verleden tijd zeggen, dat dat goede werk wat de Heer aan hen deed, beëindigd is geworden in de zin van ophield toen zij overleden. Toch? Maar er staat hier niet een goed werk dat hij voleindigen zal tot op de dag van onze ontbinding, of om maar een term te ontlenen aan een volgend deel van dit hoofdstuk. Daar gaat het niet over. Brengt me trouwens min of meer automatisch bij het onderwerp waar ik dan toevallig gisteren over gesproken heb. Dat ging over het lopen van één loopbaan. Uit de eerste Korinthebrief, uit Hebreeën en nog zo wat schriftgedeelte. Het lopen van een loopbaan. En het doel van het lopen van de loopbaan is niet de eindstreep. Nee. Ja, het doel is de prijs. Was je erbij? Nee. Ah, ja. Goed. Nou goed, het doel is de prijs, niet de eindstreep. Die eindstreep behaalt iedereen op een of andere wijze. Dat wil zeggen, op een of andere wijze houdt het lopen van de loopbaan toch heus een keer op. En van de oud-testamentische gelovigen wordt gezegd dat ze een loopbaan gelopen hebben. En ze worden onszelf tot voorbeeld gesteld in Hebreeën 11. Maar in Hebreeën 12 vers 2 staat toch heus dat de Heer Jezus de eerste is die ook inderdaad niet alleen de loopbaan gelopen heeft, hier op aarde namelijk, maar die ook daadwerkelijk het einddoel behaald heeft. Er staat er in het Nederlands ingewikkeld, in het Grieks niet hoor, maar in het Nederlands wel. Er staat overste leidsman en voleinder des geloofs. En des geloofs slaat terug op één vers eerder, daar gaat het om de loopbaan lopen. En dus de loopbaan des geloofs uit zeg maar 1 Timotheus 4 of zo. 1 Korinthe 9. Van de Heer staat, hij is overste leidsman en voleinder. Maar overste leidsman betekent gewoon eerste. Dat is maar één woord in het Grieks, eerste. Degene die voorop gaat, eerste. En voleinder wil zeggen dat hij inderdaad het einde, namelijk het doel, bereikt heeft. En daar staat dan ook, degene die volmaakt is eigenlijk gewoon, dat woord is het. En die twee woorden samen hebben één betekenis, namelijk dat hij de eerste is die het doel bereikt heeft. En de vraag is dan vervolgens, en wat was dan het doel? Er staat er gewoon achter. Namelijk, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is het doel. Het doel, dat stond daarvoor ook al in hetzelfde schriftgedeelte, was de vergelding des loons. De belofte der erfenis. Een betere opstanding. Of welke termen daar allemaal maar gebruikt worden. Want er worden een stuk of 5, 6 verschillende termen minstens voor gebruikt. Dat is het doel. En de gedachte is dat de Heer Jezus Christus weliswaar... de Heer Jezus Christus is de eerste die dat doel bereikt heeft. Dat lag niet helemaal alleen aan hem. Maar het lag aan degene die het loon uitreikt. Die de prijs uitreikt. En de Heer Jezus is de eerste die die prijs heeft ontvangen. En die loon ontvangt en ontving. Enzovoorts. En wij zouden zijn navolgers zijn vervolgens opdat ook wij uiteraard één prijs zouden ontvangen. De beloning zouden ontvangen. Wij lopen namelijk de loopbaan niet om een verderfelijke kroon te ontvangen, zegt, ik meen 1 Korinthe 9, maar opdat wij een onverderfelijke kroon zouden ontvangen. Daar gaat het om. Om die prijs dus. Nou goed, en die prijsuitreiking, daar hebben we het nu over. De prijsuitreiking in het algemeen. Over de hele Bijbelse geschiedenis genomen, en ik neem het risico maar helemaal te verdwalen vanavond. Maar de prijsuitreiking in het algemeen over de hele Bijbelse geschiedenis genomen is op de jongste dag. De opstanding der doden. En de eerste uitzondering daarop is degene, die ene tot heden, die inmiddels de prijs ontvangen heeft. Als eerste, en die dus daarmee ook gesteld werd tot koning en hoge priester en eerstgeboren en zoon enzovoorts. Dat is de Heer Jezus. En hij kreeg die prijs bij zijn opstanding. Waarbij hij tot koning, priester, zoon, eerstgeborene enzovoorts. Messias moet je dan zeggen. Gesteld is. En de volgende die de prijs ontvangt. Dat is de hele gemeente collectief bij wat wij noemen de opname van de gemeente. De Bijbel kent er vele uitdrukkingen voor, maar dit is de uitdrukking die we meestal gebruiken. Of als we het iets nauwkeuriger willen zeggen, de prijsuitreiking is wanneer wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Met de term uit Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. Hebben die nog? Dat is dus niet bij ons overlijden. Dan is niet de prijsuitreiking. Dan ontvangen we weliswaar een ander lichaam. En zullen we onze ogen opslaan in de hemel, want de dood zouden wij niet zien. En dat soort dingen meer. Maar de prijsuitreiking, kortom de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, is pas bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Of, zoals bijvoorbeeld Romeinen 8 het zegt, is bij de verlossing van ons lichaam. Staat er echt allemaal, hoor. Ik beveel u aan om die schriftverdeelte na te zoeken. Is bij de verlossing van ons lichaam. En de verlossing van ons lichaam is niet onze dood. Het is nou helemaal niet zo, volgens de Bijbel niet. Maar is bij de opname van de gemeente aan het eind van onze bedeling. En vandaar dat de opname van de gemeente iets is wat niet alleen van toepassing is op degenen die levend overblijven. Maar feitelijk op alle gelovigen uit heel onze bedeling. Collectief. Maar dan wordt meestal die term niet gebruikt, opname. Dan wordt de term gebruikt, de verheerlijking, verhoging, wat er maar wezen mag, verandering, enzovoort. En nog zo wat van die termen. Maar dan meer specifiek, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En de gedachte hier in Filippenzen 1 vers 6, want ik haast mij terug naar het schriftgedeelte. De gedachte hier in Filippenzen 1 vers 6 is dat God die dat goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Waarbij tot niet maar een tijdsaanduiding is, dat denken wij omdat er daarna staat dag. En dag is toch een tijdsaanduiding. En dan denken we, dat is tot aan de dag van Jezus Christus. Maar daarna raken we in de war. Want dat werk aan ons kan nooit langer gedaan worden dan dat wij hier op aarde nog in het vlees zijn. En dus gaat het vers dikwijls uit als een nachtkaars. Maar goed, waar ik begonnen zal even eindigen tot op de dag van Jezus Christus, wanneer en waar en wat het ook maar wezen mag. En we lezen meteen door en vergeten wat er staat. Omdat het niet tot ons doordringt. Maar het idee is gewoon dat dat werk gericht is op, want dat is tot. Het is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Kan wel, maar het is het lang niet altijd. Maar het is gericht op ergens naartoe, want dat is wat tot is, hè. Tot op de dag van Jezus Christus, maar dag is lang niet altijd een tijdsaanduiding, zeker in de Bijbel niet. Dag is namelijk oordeel. Ook in het Nederlands en in een fatsoenlijk Nederlands woordenboek staat dat ook. Dag is oordeel en het zit er maar in dat dag van oorsprong de aanduiding is van het licht. En de aanbreken van een dag wil zeggen het verschijnen van het licht, zodat het aanbreken van een dag impliceert dat de dingen die in duisternis waren aan het licht zullen gebracht worden. En vandaar dat het woord dag de betekenis heeft van een periode van licht, van zonsopgang tot zonsondergang. En aan de andere kant is dag de aanduiding van de rechtbank, dan wel de rechtszaak. Dat kan allebei. Net zo goed als ons woord raad de aanduiding kan zijn van de rechtbank, maar ook van de uitspraak van de rechtbank. Die heb je toch, hè? Hopelijk. Zo is het met het woord dag ook. Dag wordt heel dikwijls, of moet heel dikwijls vertaald worden met oordeel. Beter is het gewoon dat we die betekenis van het woord ons bewust zijn.
Ik hoorde laatst op de televisie een gesprek van oordeel. Toen vroeg ze, als een dag, die scheppingsdag dus, heeft 24 uur bestond, of dat hij iets anders dacht, maar een langere strekking dus, onbepaald.
Ja.
En hij bond zich dus niet op die 24 uur vast.
Ik heb bij Ouweneel gelezen. Meestal vergeet ik bij wie ik wat lees. Meestal vergeet ik überhaupt dat ik het ergens gelezen heb. Ja, ik heb een slecht geheugen, zuster. Ja, dat is zo. Al gelooft niemand dat. Maar dat is echt waar. Maar ik heb bij Ouweneel gelezen dat hij over de dag zei. Dat ging over een heel ander verband. Maar hij zei, hij schreef. Want ik heb hem nooit horen spreken. Ik heb hem zelfs nooit ontmoet. Maar hij schreef. Dat in een Bijbelse dag begint bij zonsondergang en eindigt bij zonsondergang. Maar er is één uitzondering op, dat is die van Genesis 1. Want daar begint de dag bij zonsopgang en eindigt bij zonsopgang. Dat laatste ben ik met hem eens. Waar ik het niet mee eens ben, is dat het een uitzondering is. Want de Bijbelse dag begint altijd bij zonsopgang. Dag begint per definitie bij zonsopgang. Anders zou trouwens heel de betekenis van oordeel of rechtszaak niet eens te verklaren zijn. Die begrijp je hopelijk toch, hè? Dat argument heb ik nog nooit gebruikt, maar via dit gesprek kom ik daar dus nu vanzelf op. Dag wil zeggen het aanbreken van het licht. En maar het antwoord op die vraag is dus dat voor zover ik weet, Ouweneel leert dat in Genesis 1 de dag begint bij zonsopgang en eindigt bij zonsopgang en dus een dag van 24 uur is.
Nee, het punt is, Ouweneel is inmiddels zover
Hij ontkent de restitutie. En is nu met de wetenschappers eens dat de dagen eventueel dus dagen van eventueel duizenden jaren kunnen. Maar dat heeft hij niet uit te spreken, daarom zegt hij ook, ja, dagen van 24 uur hoeven niet per se toen 24 uur geweest zijn.
Ja, nou,
geen verdere conclusie aan.
Het enige wat ik daarop zeggen kan en wil, en ik doe het in alle openheid dan ook maar voor deze keer, is dat ik kan het echt niet bijhouden wat Ouwe Neel allemaal gelooft, want dat verandert in de loop der tijd. Aanzienlijk en zeer fundamenteel, moet ik u zeggen. Dus dat weet ik niet, maar daarom zei ik ook nadrukkelijk, ik heb het zwart op wit gelezen. Als het gaat over de dag, in welk verband het was, weet ik niet, zei hij, Genesis 1 is de uitzondering, want daar begint de dag bij zonsopgang, want dat er staat is een dag, en dan het is avond geweest, en het is morgen geweest, en dan is de dag pas om. Daar heeft hij groot gelijk in, dat is ook zo. Of hij daar teruggekomen is, weet ik niet. En of het nou weer ineens perioden geworden zijn, in plaats van dagen van 24 uur. Het probleem bij Ouwe Neel vind ik, als ik hem lees, ik bedoel het niet als kritiek op de man, want die ken ik niet, maar op wat ik van hem gelezen heb, het probleem voor mij is dan dat de man van alles doet om Bijbel en wetenschap met elkaar verbonden te houden. Aan welk van de beide hij dan concessies doet, ik denk aan allebei, maar het verandert in de loop der tijd. Hij was vroeger een groot voorstander van de restitutieleer. Daarna was hij er weer tegenstander van. En wat ik nou dus even hoor is van, nou is het weer wel, maar nou zijn de dagen van Genesis 1 weer langer dan 24 uur. Ja, kijk, daar kan ik allemaal niet bij houden. Dat weet ik dus niet. Ik weet wat ik zelf geloof op grond van
de schrift. Theorie die je aanhangt, dus
ja, maar dat is een heel oude. Want als wij spreken over wat wij restitutieleer noemen, dan ik heb het meerdere malen meegemaakt in mijn naïviteit, dat aan het eind van het hele verhaal, en dikwijls na afloop, dat dan iemand zei, ja, maar daar geloof ik niet in. En zeg ik, waarom niet? En dan werd er gezegd, nou, die hele restitutieleer is alleen uitgevonden om een lange periode te kunnen inlassen tussen Genesis 1 en Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. En dus is de restitutieleer uitgevonden om te komen tot een compromis met de wetenschap. En daarna haast ik me altijd te zeggen dat ik dat nou juist niet geloof, dat daar zo'n groot gat tussen zit. Integendeel, het heeft er ook niks mee van doen. Ik geloof die restitutieleer van val en herschepping, om zo te zeggen, val en herstel, gewoon omdat ik dat in de Bijbel zo lees. En hoe lang het geduurd heeft, heeft er niks mee te maken. En wetenschap heb ik lak aan. Ja, dat meen ik echt. Niet dat ik me niet op de hoogte van stel bij gelegenheid, als het misschien nuttig lijkt, maar daarom kun je het niet vertrouwen. Daar gaat het maar om.
Jij bent nog geen professor dan.
Broeder, ik meen het van harte en er zit niks achter. Ik zou het ook nooit willen wezen. En zoals mijn vader in de tijd een doctoraat weigerde, dat weet niemand, maar het is zo. Hij wilde het domweg niet hebben, zo zou ik dat ook doen. Maar dat hoef ik niet, want ik krijg het sowieso niet. Maar daarvoor schrijf ik te weinig. Maar als je dat niet willen hebben, wat moet je met dat soort erkenningen van de wereld? Dat zegt niks. Maar goed. Dat maar buiten beschouwing. Nee, ik geloof in dagen van ja, 24 uur. Maar ja, daarna kun je altijd nog zeggen, hoe lang was een uur? Dan verschuift alleen het probleem. 60 seconden, 60 minuten, hoe lang was een minuut? 60 seconden, hoe lang was een seconde? Dan gaan we filosoferen over hoe lang tijd eigenlijk is en of dat wel een objectieve waarde is. En we komen tot de conclusie dat dat helemaal niet een objectieve waarde is. Want dat hebben we weer van meneer Einstein geleerd en nog een paar van die lui. Met andere woorden, het is een discussie die in wetenschappelijke zin sowieso nergens toe leidt. Hebben jullie het nog? Dat hoeft voor mij niet hoor, dat hij nou nog volgt, maar laat maar zitten. Ik ga maar terug naar het schriftgedeelte. Waar het om gaat is juist dat dag staat voor licht. En dag is het tegenovergestelde van nacht. Daarom begint de dag ook bij zonsopgang en eindigt bij zonsondergang. En de kalenderdag wordt daarna opgerekt totdat de zon weer opgaat. Want dan begint de volgende dag. Hebben we dat nog? Ik wil twee toepassingen van het woord dag. Licht dus, maar licht gaat om. Want de dag zal het verklaren. En het aanbreken van de dag des Heren wil zeggen dat het licht komt in de duisternis. Er is duisternis op dat moment, maar dan breekt het licht aan. De blinkende morgenster bij de wederkomst van Christus. Kortom, dag is oordeel. Dat heb ik nagevraagd aan Luther, die verscheen voor de Rijksdag in Worms. Ik heb vroeger nooit begrepen wat dat was, een Rijksdag. Was dat ook een dag van 24 uur? Maar toen kende ik Ouweneel nog niet, dus ik kon het niet navragen. Nou, geintje. Maar de Rijksdag, dat is gewoon de Hoge Raad. Een wetgevende vergadering, of hoe het maar heten mag. Die zou recht spreken. Dag, zo heet dat. Hij werd voor die Rijksdag gedaagd in het Nederlands. Gedaagd. Gedagvaard. Enzovoorts. Kortom, dat woord dag in het Nederlands heeft net zo goed nog steeds die betekenis dat wij het vergeten of het zo niet gebruiken. En de woorden die die betekenis dragen, dat die niet tot ons doordringen, kan ik ook niet helpen. Maar het punt is, dat als de Bijbel spreekt over de dag des Heren, is dat ook niet in de eerste plaats een periode. Al zal die dag des Heren natuurlijk bij gelegenheid, tijdens, aanbreken. Maar daarom staat de term nog niet in de eerste plaats voor een bepaalde tijd. Ik zeg altijd, alle dingen hebben hun tijd. Maar de dag des Heren, er staat niet primair voor tijd, het staat voor oordeel van Jehovah zelf. Daarom is het ook niet de zondag of de eerste dag van de week. De dag des Heren wil zeggen de wederkomst van Christus om oordeel te brengen over de levende mensheid.
Eigenlijk in de duisternis geschiedenis.
Juist. Zal door hem aan het licht gebracht worden. Ik meen dat het woorden zijn uit 1 Korinthe 3. Het zal aan het licht gebracht worden, want de dag zal het verklaren. En daarna zegt de apostel in de eerste verse van 1 Korinthe 4, dat is dan nog geen halve bladzijde verder, dat hij niet geïnteresseerd is in een menselijke dag. Maar daar vertalen de vertalers keurig met dat hij niet geïnteresseerd is in een menselijk oordeel. U kent de uitdrukking dag des mensen? Is populair geworden in Nederland via de Engelse literatuur en de vertaling ervan, in het bijzonder van het boek van Philip Mauro met die titel. De dag des mensen. Maar in onze hele Bijbel komt de term niet voor. Hij is namelijk ontleend aan 1 Korinthe 4, vers 2 of 3 of daar in de buurt. Waar de apostel spreekt over een menselijk oordeel. Maar in het Engels staat daar bij gelegenheid inderdaad the day of man. Dat wil zeggen de dag des mensen, maar dat is het ook, dag. En in de dag des mensen laat de mens zijn licht schijnen over de dingen, maar de mens heeft helemaal geen licht. Dus bij wijze van spreken eigenlijk gewoon duisternis, er komt niks van terecht. Maar de dag des Heren wil zeggen dat hij zijn licht zal laten schijnen. En zo staat de dag des Heren tegenover de dag des mensen en de toekomende eeuw tegenover de onze. Maar dag is een oordeel. En de dag Gods, kijk, de dag des Heren heeft van doen met de wederkomst van Christus, waarbij je oordeel brengt over de levende mensheid. De dag Gods, waar u die term in de Bijbel tegenkomt, heeft van doen met het oordeel Gods over heel de schepping op de jongste dag. Niet dat er zoveel verschil tussen is, het gaat maar juist om de overeenkomst. Dag. En zo bestaat er ook de dag van Christus, of met de term uit Filippenzen 1 vers 6, de dag van Jezus Christus. Want de dag van Jezus Christus is het oordeel van Jezus Christus. Jezus Christus namelijk zal oordelen aan de dag brengen. Hebben die? Jezus Christus zal oordelen over hoe het gegaan is met dat goede werk Gods in ons. Wat er van terecht gekomen is. Want als er weinig van terecht gekomen is, is dat niet Gods schuld. Maar integendeel, ligt dat aan ons. En onze openbaring voor de rechterstoel van Christus is dus gewoon de dag van Jezus Christus. Die de dingen aan de dag zal brengen en zal openbaren. Ook die dingen die in het verborgene geschied zijn, dat is Romeinen, waar het weer zo staat. De dag van Jezus Christus. En hoewel er ook heel wat andere uitdrukkingen voor zijn, zoals onze openbaring voor de rechterstoel van Christus enzovoorts, moet ik u zeggen dat deze uitdrukking, dag van Jezus Christus, toch nogal een paar keer in de Bijbel voorkomt. En zelfs is soms wat anders geformuleerd. U vindt hier de dag van Jezus Christus, maar er wordt ook genoemd de dag van de Heere Jezus Christus, of gewoon de dag van de Heere Jezus, of de dag van Christus Jezus, maar het zal deze zijn. Ik denk dat de namen Jezus Christus omgewisseld zijn. En dan hebben we nog gewoon de dag van Christus. En we hebben ook nog gewoon, omdat het zo vaak voorkomt, hebben we ook nog gewoon die dag. Welke dag? 2 Thessalonicenzen 1. Ik wil er een paar opzoeken graag met u, als u het niet erg vindt. 2 Thessalonicenzen 1. Wat zei ik? 2 Thessalonicenzen 1, vers 10. Ik kan hem niet eens vinden. Oh ja, vers 10. Er staat dan, neem ik even de draad op in vers 9. De welke, degene die Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, vers 9. De welken zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Dat is het dus ook, hè. Hij zal verheerlijkt worden in zijn heiligen. Wij zullen heerlijkheid van hem ontvangen. Loon, kroon, erfenis. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven. In die dag. Staat er dan, welke dag? Nou, op grond van dit vers, wanneer hij gekomen zal zijn. Maar het is, dat is een tijdstip dan dus. Maar het gaat wel degelijk over oordeel, zoals vers 8 en 9 uitdrukkelijk gezegd hebben. En die dag is dus gewoon de dag van Christus. Dezelfde term vinden wij in 2 Timotheus 1. Dat is ook een heel duidelijk, hè? Vers 12, waar Paulus spreekt over zijn eigen apostelschap en bediening, en zegt, om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde, maar word niet beschaamd. Want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En hier staat helemaal niet, geen flauw idee, staat helemaal niet welke dag het is.
Maar mag je dat dan niet een beetje breed gemaakt dan? Want je nu al is, is dat de dag van Christus, dag des Heren en zo, allemaal eigenlijk aan elkaar sluit. Omdat het tweede hoofdstuk zegt, ja, alsof de dag van Christus staat in de stad vertrouwen, maar waar staat de dag des Heren?
Ja.
Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk wel zo met de opname daar, of met de verheerlijking van de gemeente, begint die dag natuurlijk wel eigenlijk de klok weer te lopen. Maar sluit je dat dan aan met het, omdat hier op 8 en 9, dat eerste vers van Thessalonicense, in eerste instantie heeft over het oordeel wat er komen zal.
Ja.
Dan pas praat over de, zeg maar...
Dat hangt er vanaf hoe breed wij het oordeel nemen. De termen zoals die er zijn, dag des Heren, dag van Christus, dag des mensen enzovoorts, zijn niet in de eerste plaats tijdsaanduidingen, dus ja... Daar gaat het ook eigenlijk niet om. Het gaat om gebeurtenissen en de terminologie is verschillend, omdat het ook inderdaad gaat om verschillende verhoudingen. Daarna moet ik zeggen dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. Dus of het nou gaat om dag van Christus, of om dag des Heren, of zelfs dag Gods... Het is altijd de Heer Jezus Christus, onze grote God en zaligmaker, aan wie het oordeel gegeven is. En het gaat bovendien om een reeks van oordelen die, het is een reeks, dat wil zeggen, het is één geheel. Het hoort allemaal bij elkaar. Vandaar dat wij bij het bespreken van Petrus ook gezien hebben dat Petrus het verschil niet eens maakt. Niet dat hij het niet kent, maar hij noemt het verschil niet in zijn brieven. Hij zegt gewoon, God zal oordelen en daarmee uit. Neemt echter niet weg dat het verschillende fasen kent. De eerste fase is dan die oordeel met betrekking tot de gemeente. De tweede fase is het oordeel over de levende mensheid. In de situatie op aarde. opdat zijn koninkrijk op aarde gestalte zou krijgen, dan heet hij ineens gewoon weer Jehovah, dag des Heren, met de oud-testamentische term. Wellicht, maar de term komt maar één keer voor, dus het maakt niet zoveel uit. Wellicht krijg je dan de term dag Gods, maar het wordt maar één keer genoemd. En die pas ik dan toe op de jongste dag, waarbij het gaat om het oordeel voor de grote witte troon van God over heel de schepping als zodanig en over allen ook die ooit geleefd hebben. Dat is het uiteindelijke jongste gericht, het laatste oordeel, of hoe men bij gelegenheid maar noemt. Maar het is gewoon een bepaalde reeks, want het is dezelfde volgorde als van de opstandingen, zal ik maar zeggen, hè. Toch? Dus het is precies hetzelfde verhaal. Het is ook hetzelfde verhaal als van de oogst enzovoorts. De verschil is wat dat betreft niet zo groot. Maar de term dag des Heren is nu eenmaal de oud-testamentische term die aanduidt dat Jehovah zelf oordeel zal brengen over de gehele levende mensheid. Niet op de jongste dag, maar verder voor om zijn koninkrijk namelijk over geheel de aarde te vestigen, beginnend bij Israël. Vandaar dag des Heren. Maar daaraan voorafgaand vindt plaats de dag van Christus. En als u een tijdstip wil hebben, zeg ik weer, ja, maar dag is niet in de eerste plaats tijd. Maar als u een tijdstip wil hebben, het is aan het begin van de 70ste week van Daniël. En daarna zeg ik, dat is oordeel niet alleen over de gemeente, niet alleen over u en ik die zullen wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, maar voor degene die achterblijven op aarde is het ook oordeel. Net zo goed. Niet mee mogen, zal ik maar zeggen. Dat kan je toch als een oordeel zien, of niet? In elk geval betekent het dat degenen die niet tot de gemeente behoren en dus op aarde achterblijven, hier op aarde in het oordeel terechtkomen. En dan kun je dus het grote verschil al niet meer maken tussen dag van Christus en dag des Heren. Heb je dat? Dus je moet het niet al te absoluut nemen. Maar laat ik het dan op een andere manier zeggen. Die terminologie waarin de naam van de Heer Jezus Christus genoemd wordt, staat in relatie in de eerste plaats tot de gemeente. En daar waar de Heere genoemd wordt, de dag des Heeren namelijk, staat het in de eerste plaats in relatie tot het oordeel over de wereld als zodanig. Waar er nog bij komt dat voor zover het gaat over de dag des Heeren en dus een oordeel door de Heer, zullen wij in dat oordeel betrokken zijn. Niet in de beklaagde bank of zoiets, niet om voor de rechter te verschijnen, maar in de rechtbank. Want wij maken deel uit van die raad. Want wij zouden met Christus de wereld en de engelen oordelen en hoe het maar heten mag. Begrijp je wel? Dus als gesproken over de dag des Heren gaat het zeker niet over het oordeel van Gods wegen over ons. Maar in tegendeel gaat het over het oordeel van Gods wegen over de wereld. En wij staan in dat geval aan de kant van God. Zo zit dat. Nou goed, maar waar was ik? 2 Timotheus 1. Ja, waar dan staat in vers 12... dat Paulus zegt, hij bewaart dat pand voor mij weggelegd tot die dag. En er staat helemaal niet welke dag. Er zit niets bij. Van oordeel wordt ook niet gesproken, althans niet expliciet. Maar de gedachte is een eenvoudige. De apostel verwacht van de Heer loon te ontvangen. Een loon wat voor hem bewaard wordt in de hemel. Want u weet, het loon kun je niet verwerven, het loon kun je wel kwijtraken. Het ligt namelijk op voorhand klaar. Voor ieder. En de bedoeling is dat wij het volle loon zouden ontvangen, dan wel dat wij onze kroon niet zouden verliezen. Dan heb ik 2 teksten even geciteerd. 2 Johannesbrief en Openbaring. Nou goed.
Is er nog te maken met die gelijkenis? Serieus zegt dat die mensen is morgen en anders middags.
Ja. Ja, het heeft ermee te maken, maar als u het zo vraagt, zeg ik ja, het heeft ermee te maken. De Bijbelse gedachte is namelijk dat voor elke gelovige loon klaar ligt, een vast loon. Daar kan een mens niks meer aan toevoegen. Wij kunnen daar ook niks aan toevoegen, het ligt klaar. Want de gedachte is dat voor elke gelovige een loopbaan voorgesteld is. En voor het lopen van die loopbaan krijgt hij zijn volle loon, wat het maar was. Nee, broeder. Ja, nee, ja. Nou, loopt hij te snel. Dus dan ga ik eerst weer verder. De loopbaan is namelijk ook niet voor ieder verschillend, dus de mate van loon ook niet. Maar men zou dat loon ook niet met elkaar moeten vergelijken. Waar het mij om gaat is dat dat loon evenredig is met de loopbaan die men voorgesteld krijgt. En die is voor sommige gelovigen soms verbazend eenvoudig en voor anderen verbazend moeilijk. Hoe dat zit, waarom dat verschil is, ja, de Heer bepaalt dat. En waarom dat verschil is, omdat wij ook naar het vlees zo verschillend zijn en beperkt draagvermogen hebben. Dus blijft ongeveer gelijk. Maar in ieder geval, men krijgt een loopbaan. En bij de loopbaan hoort een bepaald loon. Wat het ook bewezen mag, maar er hoort een bepaald loon bij. Als men de loopbaan loopt, goed zoals het moet, ontvangt men dat loon. Loopt men de loopbaan niet, of nauwelijks, of voor de helft, weet ik veel, dan, ja, hoe moet je zoiets zeggen? Dan verlies je loon. Maar dat kan wel. Men bouwt het niet op, het gaat andersom. Het ligt klaar, er wordt vanuit gaan, het is er.
Ja.
Dus men zou gewoon die loopbaan lopen en men krijgt dat. Ja.
Zit het in de paren van strafdeloos om?
Daar heb ik nog nooit in verdiept, broeder, want ik sta aan die kant niet. Dus wat er met die straf zit, ja. En bovendien, dat moet ik dan uitleggen aan degene die straf zullen ontvangen. Die geloven dat ook niet, dus dat maakt ook niks uit. Ik heb me er eerlijk gezegd nooit in verdiept. En bovendien, strafmaat is nog lastiger uit te leggen. Dus ja, ik zou dat zo gauw niks over kunnen zeggen. Aan deze kant weet ik het. God heeft een plan voor u en mij, een loopbaan wordt ons voorgesteld. Dat staat er nou een keer. Of je dat nou leuk vindt of niet. En er hoort loon bij. En hij betaalt goed, denk ik. Als je dat betalen mag noemen dan. Maar de Bijbel zegt niet dat je loon kunt verwerven. De Bijbel zegt dat je de loon kunt verspelen. Opdat wij een vol loon mogen ontvangen. En dus ligt het op voorhand vast. Ze ziet toe dat wij niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, opdat wij een volle loon mogen ontvangen. Namelijk, gewoon doorgaan op dezelfde weg is het idee. En in Openbaring staat het iets korter. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Dat kan dus. Dat kun je dus kwijtraken. Komt het op neer. Nou goed, dat gaat dus over dat goede werk. En Paulus zegt het ook. Paulus is er trouwens heel expliciet over als hij in 2 Timotheus 4... dan sla ik maar even een bladzijde om, omdat ik nou toch in de buurt ben. In 2 Timotheus 4 zegt de apostel in vers 7... Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dat was de strijd, namelijk de loopbaan des geloofs. Want de 3 zinnetjes drukken één en dezelfde gedachte uit. De strijd van de loopbaan des geloofs. En hij zegt, ik heb dat gedaan en dus voorts, dat duidt op de toekomst, voorts is mij weggelegd, wordt voor mij bewaard, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Dat wil zeggen, op grond van het recht, de rechtvaardigheid Gods of van de Heeren, zal Paulus die kroon ontvangen. En let op dat hij niet spreekt over het resultaat van zijn arbeid. Dat hij niet telt hoeveel mensen door hem, door zijn prediking, tot geloof gekomen zijn. Hetgeen tamelijk gebruikelijk is overigens om dat te doen. Helaas, dat doet hij niet. Hij zegt gewoon, ik heb die loopbaan begelopen. Klaar, uit. En wat er het resultaat van was, wel. Gisteren heb ik gelezen uit Jesaja 49, waar de Heer Jezus dezelfde woorden gebruikt, zegt als hier Paulus in 2 Timotheus 4. De Heer Jezus zegt daar via de mond van de profeet dat hij zijn werk gedaan heeft. En dat hij dus verwacht loon te zullen ontvangen. Recht. Precies, kroon der rechtvaardigheid dus. Alleen stelt hij tegelijkertijd vast, maar helaas is van het werk niet veel terechtgekomen. Dat wil zeggen, hij heeft zijn werk gedaan, maar het had niet zoveel zin. En het wordt daar uitgelegd. U vraagt nou natuurlijk meteen, hoe kan dat nou? Nou, het wordt uitgelegd. De Heer Jezus zegt, ja, het ging om het verzamelen van Israël. Dat zou ik doen, maar helaas, Israël laat zich niet verzamelen. Niettemin, zegt hij, maar ik heb wel gedaan wat ik eraan doen moest. Hij heeft zijn loopbaan gelopen. De bekende, ik bedoel, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Maar Israël liet zich niet verzamelen. Dus dat is niet gebeurd. Nochtans, zegt hij, mijn loon is bij de Heer. En God zal mijn krachten, mijn sterkte, mijn recht zijn enzovoorts. Zijn arbeidsloon zal voor zijn aangezicht wezen enzovoorts. Kortom, hij heeft zijn werk gedaan. En wat het opgeleverd heeft, ja, het is niet aan de dienstknecht om dat te beoordelen. Maar de dienstknecht die het opgedragen werk gedaan heeft, zal zijn loon ontvangen. Ook al was het allemaal voor niks. Ook al zou het allemaal voor niks geweest zijn dan. Want het gaat me niet om die details, het gaat om het beginsel. Dat als men een opdracht heeft uitgevoerd, ontvangt men daarvoor loon. En of die opdracht ook de uitwerking heeft gehad die de opdrachtgever zich gesteld heeft. Ja, dat is me zeer de vraag. Nou goed. Maar alleen de loopbaan lopen en op grond daarvan loon ontvangen is het idee. Nou goed, dat waren... Ik sla weer één bladzijde terug, want we waren even in 2 Timotheus 1, meen ik, hè? 2 Timotheus 1 vers 12. Ik kan hem helemaal niet weer vinden. 2 Timotheus 1 vers 12, daar stond dat de Heer die kroon zou bewaren tot die dag, welke het ook wezen mogen. Maar in vers 18 staat... De Heere geven hem, namelijk den huize van Onesiphorus, de Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in die dag. En opnieuw, welke dag? Wel diezelfde dag, datzelfde oordeel namelijk, openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daar gaat het maar om. En 4 vers 8 overigens, die we al weggeslagen hadden, staat de uitdrukking ook precies zo. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. De rechter. In die dag, natuurlijk. Want de dag heeft van doen met de rechtspraak. Wil de andere schriftplaatsen, ga ik me niet op in. Dat kan natuurlijk wel als je dat wilt. Andere schriftplaatsen waar staat dan de dag van de Heere Jezus Christus of de dag van de Heere Jezus of dag van Christus gewoon. Het zijn er nogal wat en daarom sla ik het gewoon over, maar het moet voldoende zijn om te beseffen dat dat de grote gedachte is in al de Nieuwtestamentische brieven. Namelijk dat wij geopenbaard zullen worden voor onze Hoge Raad, zal ik maar zeggen, en beloond zullen worden door de Heer zelf. We zullen gedagvaard worden, om zo te zeggen. En onze werken die voor hem gedaan zijn, zullen aan het licht gebracht worden. Nou ja, aan het licht gebracht zal worden, het zij goed, het zij kwaad. Van beide wordt het gezegd. Het is een afweging. In 2 Korinthe 5 is dat dan. De dag van Jezus Christus. En daar gaat het om. En strikt genomen, want dan keer ik terug naar Filippenzen 1 vers 6. Strikt genomen, het werk dat beloond of beoordeeld zal worden, heet niet in de eerste plaats ons werk. Het heet het werk Gods. Of het werk van de Geest, het werk van Christus op andere plaatsen. Of met een nog eenvoudiger term, en nog minder begrepen term, het heet goed werk. Er staat hier namelijk een goed werk dat Hij begonnen is in ons. Als u het uitgebreider wil horen, komt u terecht in... Dat is makkelijk, Efeze ligt hier net voor, dus ik neem er maar Efeze 1. Waarin vers 9 van hoofdstuk 2, Efeze 2 vers 9, gezegd wordt dat wij weliswaar zijn zalig geworden, maar niet uit de werken. Heb je dat? Vers 9 van hoofdstuk 2, niet uit de werken. Zijn wij zalig geworden. Maar daarna zegt het volgende vers, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En hier wordt geacht op te merken dat tot goede werken in vers 10 het tegenovergestelde is van uit goede werken uit vers 9. Wij zijn niet zalig geworden uit goede werken. Maar denk niet dat goede werken niks van doen hebben met onze zaligheid. Het is alleen niet uit goede werken, maar we zijn zijn maaksel, wedergeboren dus, in Christus en niet in Adam staat er, geschapen in Christus Jezus. Wij zijn zijn maaksel tot goede werken. Dus de vraag is, waartoe? Met welk doel? Zijn wij zijn maaksel? Of nog beter, waarom heeft God ons wedergeboren? Waarom heeft God ons nieuw leven gekregen, gegeven? En niet zeggen, opdat we in de hemel zouden komen. Want dan heb je nog een paar vragen te beantwoorden. Want er zijn er genoeg die wedergeboren worden en nooit in de hemel komen. In de loop van de heilsgeschiedenis. Ik hoop alleen niet dat ik het nou over uitleg. Dat is niet het doel. Het zou resulteren in goede werken. Dat zou het resultaat ervan zijn, ja. Wij worden wedergeboren opdat wij zouden kunnen wandelen. Ik gebruik zoveel mogelijk de woorden die hier gebruikt zijn. Opdat wij zouden kunnen wandelen in die goede werken. En dat betekent natuurlijk dat we ze zouden doen. Maar opdat niemand het idee zou krijgen dat we ineens hard aan het werk gezet worden, staat het er zo. Niettemin is het wel degelijk de bedoeling dat wij die werken zouden doen. Maar ze worden genoemd, en ze worden hier genoemd goede werken. Ze worden elders, met name door Jacobus genoemd, werken des geloofs. En de gedachte is dat het werken zijn die wij doen, niet vanuit onze oude mens, maar het zijn werken die wij doen vanuit onze nieuwe mens. Dat wil zeggen, vanuit het leven van Christus in ons. Het zijn werken die wij doen omdat de liefde van Christus ons dringt. Ik gebruik maar zoveel mogelijk weer de Bijbelse termen. Of nog breder, het zijn de werken die God door ons doet. Maar dan toch echt alleen omdat wij, of doordat wij, ons aan hem ter beschikking hebben gesteld. Daarom, als wij er loon voor ontvangen, is het terecht. Want werken zijn werken, niet omdat het bezigheid is, want dat kan ook een hobby wezen. Maar werken zijn werken en heten werken omdat men er loon voor zou ontvangen. Dat ontleen ik aan Romeinen 11. Waar staat dat als men geen loon ontvangt, wel, dan zijn de werken geen werken meer. Staat daar. Waarmee dus gedefinieerd wordt dat werken zijn werken op grond van dat men een loon voor ontvangt. Vangt men er geen loon voor, heet het ineens geen werk. Werk is dus beloond werk. Daar komt het op neer. En zo wordt de term hier dan ook gebruikt. Als wij dus loon ontvangen, is dat terecht, want het is loon op werken. Als niettemin gezegd wordt dat wij leven uit genade, is het ook terecht, want door de genade Gods heeft hij ons bekwaam gemaakt om zijn dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Van nature kunnen we dat namelijk niet eens, maar hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Daartoe namelijk zijn wij in zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Kortom, daartoe heeft hij ons wedergeboren, dus dat is uit genade. En vervolgens, de wil en de bereidheid om die werken te doen, zijn het resultaat van het woord Gods, dan wel de geest Gods, in ons. En waarom doen wij dan die goede werken? Ja, omdat we dat gewoon zelf willen. En niet eens om het loon, maar omdat wij het zelf willen. Maar zal ik de andere woorden gebruiken? Maar die komen we nog op in Filippenzen, dus het is niet zo verstandig dat ik er uitgebreid op inga nu. Het komt namelijk later in Filippenzen aan de orde, waar staat: het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Filippenzen 2 vers 13. God bewerkt in ons de wil om iets te doen. En God bewerkt in ons ook de gelegenheid en de kracht om het te doen. En omdat hij het is die dat bewerkstelligt, blijft het dus allemaal genade. En zelfs als we loon naar werken ontvangen, loon voor deze goede werken, dan nog is het genade. Want zonder nou arrogant te doen, als je mij vraagt waarom ik dit soort werk doe, dan zeg ik gewoon, ik kan niet anders. Kortheidshalve. Dat is het meest eerlijke antwoord wat ik kan geven, dat meen ik echt. Ik kan niet anders, ik kan me daar niet aan onttrekken. En ik wil het wel doen, niet omdat ik denk dat ik bekwaam ben of zoiets. Maar Het is de loopbaan die kennelijk voor me ligt. En ik heb het lef niet om me daaraan te onttrekken. En dat zou ik bovendien nog niet willen. Niet echt tenminste. En zo zit het gewoon. Daarom doen we dat. Ik heb het nagevraagd aan Luther. En die zijn gewoon, ja, die stond voor de Rijksdag. Daar gaan we weer, daarom ligt hij weer bovenop. Hij stond voor de Rijksdag. Te Worms was dat, geloof ik. En hij zei, ik kan niet anders. Ja. Andere verklaring is trouwens ook niet te geven. Waarom ik kwam. En op grond waarvan, of waardoor hij kwam, wat de aanleiding daarvoor was. Maar hij had niet eens hoeven komen, hoor. Hij had ook meteen kunnen onderduiken. In dit geval deed hij dat daarna pas. Gaf nog niks, want toen heeft hij heel de Bijbel zitten vertalen. Het is een nogal slechte vertaling, maar het was een knap stukje werk, moet ik u zeggen. In een paar jaar tijd er op zijn kasteeltje zitten, ik ben er laatst langs gereden. Op zijn kasteeltje zitten en heel de Bijbel vertalen. Dat is een knap stukje werk. Toch? Nou goed, laat maar zitten. Maar dat deed hij dus daarna pas. Maar hij verscheen wel voor de Rijksdag in Worms en zei, ja, ik kan niet anders. Ik hield hem meteen op. Maar ja, ik denk dat hij het nagevraagd heeft aan Petrus en Johannes in Handelingen 3 was, geloof ik. En anders 4. Nee, Handelingen 3 geloof ik heel wat, maar was 4. Waren ze verschenen voor de Hoge Raad en waren tot hen ook een raad op een dag. En waar tot hen gezegd werd dat ze de bond moesten houden. En toen zeiden ze, sorry, maar we kunnen niet anders. Precies hetzelfde verhaal. En ik geloof dat het eerlijke antwoorden zijn. Het is namelijk God die in ons werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Daarom blijft het toch genade. Altijd. En een belangrijk aspect, en eigenlijk moest ik dat erin hameren. Een belangrijk aspect van de genade die wij ontvangen hebben en eigenlijk dagelijks ontvangen, bestaat niet uit vergeving van zonden, maar bestaat uit de bekwaamheid om God te dienen. Niet op grond van onze diploma's of op grond van wat wij geleerd hebben, maar op grond van onze wedergeboorte. God heeft ons, en kennelijk ook van toepassing op alle Korintiërs, 2 Korinthe 3, bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Gewoon op grond van dat wij nieuw leven hebben ontvangen. Er volgt dan nog wel het een en ander op, maar dat wij de Heer mogen dienen is inderdaad zijn genade. En dat we er vervolgens loon voor ontvangen is logisch. Dat je voor een baas mag werken is gewoonlijk ook gewoon de goodwill van de baas die je heeft aangenomen enzovoorts. Maar voor het werk krijg je vervolgens wel loon. Maar het begint met de baan die je krijgt, zal ik maar zeggen. Je krijgt gratis cadeau en geheel voor niets. En als je daarna loon krijgt, heb je dat verdiend. En zo is het in onze situatie als kinderen gods ook. Dat we de baan, de loopbaan namelijk, dat we de baan gekregen hebben. Ja, dat is genade gods. En dat op die wijze onze levens zin en inhoud krijgen. Dat is dus genade gods. Dat een antwoord is op de vraag waarom we hier zijn. En dat we op zinnige wijze onze levens kunnen besteden. Dat is allemaal genade gods. En dat we straks in de hemel staan niet met lege handen. Is genade gods, dat we in de hemel zijn straks, dat is ook genade gods. Maar als we daarna overkleed blijken te zijn, is net zo goed genade gods. Maar het heeft van doen met onze bereidheid om ons aan de Heer te onderwerpen. En dat is opnieuw de inhoud van deze brief. Waarover later meer na de pauze. Ik probeer weer terug te gaan naar Filippenzen 1... Vers 4, want we komen vanzelf op het thema terug. Of vers 4 zeg ik, vers 7 bedoel ik. Waar de apostel zei, ik vertrouw dat hij dat goede werk in u zal voleindigen. En hoe komt hij erbij om daar zo op te vertrouwen? Wel, omdat hij vertrouwen heeft niet alleen op God, maar ook op de Filippenzen. Hij kent ze namelijk en zegt dat nu dus ook. Want er staat gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, dat namelijk God dat werk ook in hen zal voleindigen. Omdat, en dan gaat de zin pas verder aan het eind van vers 7, omdat gij allen mijn genade mede deelachtig zijt. Dat is de zin. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat gij allen mijn genade mededeelachtig zijt. Dat wist u dus ook. En de gedachte is dat zowel de Filippenzen als Paulus dezelfde genade van God hebben ontvangen. En dat diezelfde God dus in hen allen, in Paulus zowel als in de Filippenzen, die genade ook zal uitwerken. Dat wil zeggen dat hij zijn werk in hen beiden, om zo te zeggen, zou volbrengen.
Waarom? In de nieuwe vertaling nog wel helemaal een keer.
Ik lees de nieuwe vertaling mezelf, broeder.
Ja, maar zo staat het. Het staat hier dan zo van je allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag.
Is dat heel?
Je zou dan alleen de roem bevallen.
Ja, precies. Ik herken dit niet. Maar... Nee. En dus nog een keer. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat gij allen mijn genade mededeelachtig zijt. Paulus zegt dus gewoon, ja, als het bij mij zo werkt, werkt het bij jullie ook zo. Als God het bij mij zo doet, dan bij jullie ook. Ik weet wat God bij mij doet, hij zal het bij u dus ook doen. En in de tussenliggende zin, wat ik tot nog toe heb overgeslagen, zegt hij dan, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij mijn genade mededeelachtig zijt. En dan komt er dus nog een zin bij. Paulus weet namelijk hoe die Filippenzen zich tegenover hem hebben gedragen. Vooral ook in zijn banden, dat wil zeggen sinds Paulus gevangen genomen is. En sinds hij zich moet verantwoorden in Rome. Verantwoording en bevestiging van het evangelie. Betekent gewoon dat Paulus ook in zijn gevangenschap in Rome contact heeft gehad met de Filippenzen. Dat de briefwisseling is kennelijk. Nou, dat is duidelijk, hij schrijft ook een brief terug. En dat de boodschappers van over en weer gezonden zijn. Dat wil zeggen, ook die Filippenzen hebben Paulus maar niet aan zijn lot overgelaten, maar leven inderdaad met hem mee. Ze vormen één geheel, en daar gaat het om. En mede door dat contact wat er is, stelt de apostel Paulus vast dat het inderdaad met hen goed gaat en dat God bezig is dat goede werk in hen voor te zetten. Dat is het idee. Dat dit inderdaad de juiste verklaring is, of juiste lezing is, mogen ook blijken uit vers 8, waar de apostel het toelicht en zegt, want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En zoals kennelijk de Filippenzen verlangen naar Paulus, en zich van zijn omstandigheden op de hoogte gesteld hebben, zo heeft Paulus verlangen naar die Filippenzen, dat lijkt me duidelijk. En hij zegt er bovendien ook bij, met innerlijke bewegingen van Christus, dat wil zeggen met de innerlijke gezindheid of gemoedsgesteldheid eigenlijk, van Jezus Christus. Want het idee is nou eenmaal dat als wij als gelovigen ons openstellen voor de Heer en voor zijn werk, en dus ook niet in de laatste plaats voor zijn woord, wordt inderdaad die gezindheid van Christus in ons bewerkstelligd. En dat betekent dat wij liefde zullen krijgen voor al onze broeders en zusters. Niet omdat het zulke aardige broeders en zusters zijn. Want dat is lang niet altijd het geval. Sprak hij aarzelend. Ja. Maar de Heer heeft ons lief. En als zijn leven in ons is, dan is die liefde ook in ons. Dan hoe dan ook, dan hebben wij betrokkenheid bij elkaar enzovoorts. Dan willen we elkaar ook weer af en toe weer eens ontmoeten, zal ik maar zeggen. Het is leuk, fijn om elkaar te ontmoeten, maar we vragen ons ook wel af. Hoe zou het met die zijn, hoe zou het met die zijn? Niet omdat we verantwoordelijk zijn voor elkaar of verder zoveel met elkaar hebben. Maar het is gewoon, we maken deel uit van dat ene lichaam. We zouden elkaar dienen. Enzovoort. Het ontstaat nou eenmaal. Dat is het leven van Christus in ons. Daar gaat dus ook de brief over. Namelijk die nederigheid en dienstbaarheid. Maar wel degelijk als uitdrukking van het leven van Christus in ons. En dus in de praktijk de gezindheid van Christus in ons. Want wat hier heet innerlijke bewegingen van Christus in 1 vers 8... heet in 2 vers 5, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die enzovoorts. Het gaat dus om de gezindheid van Christus. En dan ga ik snel door. Ja?
Ook dat valt niet, dus. Onder de goede werken, zoals ik lees in Galaten 6, vers 9.
Ja.
Dan gaat het ervoor, zeg maar, gaat het over goed organisatie van, weet wel, acht geven op elkaar en dat soort dingen. Dan zegt hij, ja, laat ons goed doen en niet vertragen. En het vorige gedeelte, zeg maar, eigenlijk aangehaald, wat hij eigenlijk dan dat goed doende.
Ja. In Galaten 6 zegt de apostel dat wij eventueel elkander terecht zouden wijzen. Dat wil zeggen de rechte weg zouden wijzen. Meer ook niet. De rechte weg wijzen. Meer niet. We zijn er niet verantwoordelijk voor dat een ander die ook loopt, die rechte weg. Maar we zouden het eventueel wel wijzen. Maar daarna staat er in Galaten 6 vers 4. Maar een ieder, nee vers 3... vers 2. Draagt elkaar. Dat duurt. Ik moet het meteen lezen, anders dan. Nou goed, vers 2 dan. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Daar heb je die gezindheid en die dienstbaarheid. Niet alleen de gezindheid, maar ook de uitwerking daarvan. Dat zijn die goede werken, inderdaad. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed, in zijn denken, in zijn denken, in zijn gevoelens. Dat heeft te maken met gezindheid. Sommige mensen bedriegen zichzelf, verbeelden zich heel wat, maar zij niks. Ze hebben het alleen niet door. Nou goed. Maar dan vers 4. Maar als men dan toch zo nodig anderen beproeven wil en beoordeelt, wel, zegt de apostel, en ieder beproeven zijn eigen werk. Let op eigen, staat er extra bij. Had niet gehoeven, maar staat er extra bij. Niet in ieder beproeven zijn werk, in ieder beproeven zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan anderen. Want in ieder zal zijn eigen pak, last namelijk, in ieder zal zijn eigen pak dragen, et cetera. En dan wordt inderdaad gezegd in vers 7, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Daar gaat het over die dag. Het gaat over het uiteindelijke resultaat. En dan laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien. Indien wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Maar hier staat dan, zo wij niet verslappen. En dus samenvattend vers 10. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Maar het punt blijft dat die werken, dat zijn inderdaad die goede werken, maar ze worden op veel meer plaatsen natuurlijk beschreven. Maar het blijft zo dat die goede werken in zichzelf niet het doel zijn. Begrijp je me goed? Doel is een betrekkelijk begrip. Als ik vraag waartoe, wat is het doel van onze wedergeboorte, dan is het antwoord bijvoorbeeld dat we ook inderdaad als nieuwe schepsel door het leven zouden gaan en zouden wandelen in de werken welke hij voorbereid heeft. Want dat staat, hebben we gelezen, in Efeze, wat was het ook weer, Efeze 2 vers 10. Geschapen tot, dus het doel. Maar als we daarna vragen, maar die goede werken, ja, als die eruit bestaan dat we elkaars lasten dragen en dat soort dingen meer. En goed doen aan de huisgenoten des geloofs. Wel, ik weet niet hoe lang u dat al geprobeerd hebt, maar als u dat er al lang mee bezig bent, dan weet u al lang dat het in de praktijk weinig zin heeft. Oh niet? Nou ja, dat komt dan nog wel. Nou, ja. Er komt heus maar heel weinig positiefs uit tevoorschijn, hoor, heus. Als je anderen moet helpen opdat ze er beter van zouden worden, nou, dat is maar hoogst zelden het geval. Velen willen dat ook niet. Velen denken dan, hé, er is iemand die mij helpt, dan heb ik nog wat voor hem te doen. Enzovoorts. En dan word je iemand anders slaaf, maar die ander blijft gewoon in diezelfde houding. En op een gegeven moment moet je zeggen, nou moet je hetzelfde, nou hou ik hem mee op, want dan heb je nog ruzie ook. Alleen omdat je een ander helpt. Is tenminste één die het begrijpt, dank je broeder Schepers. Zo werkt het, hoor. En toch zouden we niet verslappen. De vraag is dus waarom? Wel eenvoudig, omdat weliswaar dat werk zelf ongetwijfeld gericht is op anderen, maar het is zo omdat wij moeten leren dienen. En vervolgens De gedachte is dat wij deze dingen zouden doen. Niet opdat het dan met die ander beter zou gaan. Maar dan heb ik het al gezegd, hè. Maar met onszelf. En als het er helemaal over gaat, wij zouden dat doen opdat het een verandering zou teweeg brengen. Niet eens in onze omstandigheden, maar in ons gemoed, in onze gezindheid. En met opzet zeg ik nou niet denken, want denken is een nogal heel concrete term. Ligt meteen naast overleggingen en zo. Overwegingen. Maar dit soort dingen zouden we eigenlijk moeten doen zonder enige overweging. Zonder erbij te denken, dat doen we gewoon. Als automatisme, we weten niet beter, het hoort zo, we doen het. En als er een motief is, is het de liefde van Christus, dringt ons aan de ene kant of aan de andere kant. De Heer zal ons ervoor belonen, dat is een goeie. Maar het resultaat, het directe resultaat van een dergelijke arbeid, is de verandering van ons gemoed. Wij worden erdoor veranderd. Zelf. En dat is het werk Gods in ons. Want al die arbeid die wij wellicht verrichten in de dienst van de Heer, heeft in de praktijk nauwelijks enig nut, durf ik rustig in het publiek te zeggen. Het is gewoon zo, dat werkt niet uit. En als het wel uitwerkt, dan is nog de vraag, hoe lang duurt die uitwerking dan? Wat komt er van terecht? Weet je hoeveel kapitaal er in Nederland gebruikt wordt voor evangelisatiewerk? Hoeveel mensen fulltime daar officieel mee bezig zijn? En hoeveel geld er omgaat in die branche? Dat wil ik niet weten, want dan zegt hij, ja, maar de redding van één ziel is zo kostbaar, dat kun je niet in geld uitdrukken. Dat is het einde van de discussie. Ik bedoel, daar ging het me niet om de efficiëntie, waar het mij om gaat is. Waar is nou het resultaat? Waar zijn dan die mensen die tot geloof gekomen zijn? Daardoor, begrijp je me goed, daardoor. Waar zijn ze dan? Hoeveel zijn dat er? Waar vind ik ze dan terug? Ik ken ze helemaal niet, moet ik je eerlijk zeggen. Dat ligt aan mij. Ik heb zeker mijn contact in de verkeerde kringen. Maar ik ken ze niet. Mensen die ik ken, die zijn voor een deel als kind al in een gelovig gezin opgevoed. En vinden dat een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak. En de anderen die ik ken, die hebben het evangelie gehoord van een collega of van kennissen. Zomaar, privé, wat jij me net vertelde bijvoorbeeld. Particuliere gesprekken, contacten enzovoort. Dat heeft met evangelisatiecampagnes niks van doen. Toch zijn ze er. En ik zeg niet dat ze er niet moeten zijn. Ik haal het alleen aan omdat we alle kunnen weten dat daar inderdaad veel aan gedaan wordt. Maar tegelijkertijd ook kunnen vaststellen dat het eigenlijk geen rendement oplevert. Extern, naar buiten toe, uitwendig. Maar daar gaat het ook niet om. Ik val het dus nu ook niet aan. Ik zeg gewoon dat het daar ook niet om gaat, hoewel er dikwijls wel gedacht wordt. Onze dienstbaarheid aan de Heer heeft tot doel niet een uitwendig resultaat, maar een inwendig resultaat. Namelijk de verandering van onszelf. Er is één Bijbeltekst die ik zo op mijn hoofd kan noemen, die dat perfect, kort, samenvat, op prachtige wijze, maar helaas, die is in de Statenvertaling zoek geraakt. En daarom kan ik hem eigenlijk niet aanhalen, maar ik doe het toch. Daar staat dat het is 2 Korinthe 3, dat wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, helaas vertaald met in een spiegel aanschouwende, maar dat is niet hetzelfde, er staat weerspiegelende, dat wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelende naar datzelfde beeld des Heren, voorbeeld, veranderd worden in gedaante. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En nog langzamer. Dat is 2 Korinthe 3. Dat zijn die hoofdstukken waar staat dat wij bekwaam zijn gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hetzelfde hoofdstuk, want het staat in 2 Korinthe 3 vers 6. Maar dat is het gedeelte waar Mozes aangehaald wordt, die de heerlijkheid des Heren weerspiegelde, want hij had de Heer ontmoet en zijn aangezicht straalde, maar daarna deed hij een bedekking over zijn aangezicht. Zodat het niet meer doorgestraald werd, om zo te zeggen, naar het volk. En Paulus zegt, nou, dat was het oude verbond, maar wij leven onder het nieuwe en wij bedekken onze aangezichten niet. Wij hebben verworpen, 4 vers 2, deze schandelijke bedekselen. En daarover zegt hij dan in vers 18 van hoofdstuk 3, en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren, dat is de heerlijkheid van het nieuwe verbond, staat in de voorgaande vers uitgebreid. Wij met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, dat wil zeggen, wij ontvangen die heerlijkheid, licht dus, hè? Wij ontvangen dat licht niet alleen, wij leven niet alleen in dat licht, maar wanneer we onze aangezichten niet bedekken, wat niks overheen leggen dus, om het te verduisteren, dan weerspiegelen wij die heerlijkheid des Heren. Dat wil zeggen, wij zijn die spiegel. Niet wij kijken in de spiegel, zoals het helaas vertaald is. Wij zijn de spiegel. En de clue van de tekst is dat als wij dat doen, als wij die bedeksel hebben weggedaan. Ja, bedekkingen. Eigen filosofie, eigen ideeën over de Bijbel heen leggen, dat is het eigenlijk. Hè? Maar als wij die bedekkingen hebben weggedaan en leven in de uitnemende heerlijkheid van deze bediening des geestes, van het nieuwe verbond, want zo heet het allemaal in de voorgaande verse. Als wij dat doen, dan leven wij niet alleen, wandelen wij niet alleen in het licht, met de term uit Johannes. Dan ontvangen wij niet, zien wij niet alleen de heerlijkheid des Heren, wij weerspiegelen die ook. Dat wil zeggen, het komt naar ons toe, maar het gaat ook weer van ons uit. Nou ja, het is hetzelfde als voor de zonderschool dan. Wij horen het woord Gods en wij spreken het weer verder. Dat is het eigenlijk. Dat is de meest eenvoudige vorm. Zo gaat het ook verder in de volgende verse. Zegt Paulus ook dat hij dat doet. En het dus het evangelie van de heerlijkheid van Christus spreekt. Dat is de eenvoudigste versie. Maar goed, het is dus het ontvangen en doorgeven. Ja, staat natuurlijk. Daarom, ik zeg maar, stellig overtuigd. Ik hoef niet te zeggen, er staat in het Grieks eigenlijk, want ik heb... Nee, hoef heb ik niet. Dat kun je gewoon in nieuwere vertalingen zo lezen. Weerspiegelen. Maar het is, als wij een bedekking hebben, dan kan het betekenen dat we die heerlijkheid niet ontvangen. Daarom begrijpen velen van de Bijbel niks. Maar dat komt omdat ze die in willen passen in hun eigen filosofieën of theologieën. Niet in de laatste plaats. Dan bereikt die heerlijkheid hen nooit. Zodra men roept, maar we moeten toch de wet, dan komt er helemaal geen licht meer door. Een perfecte verduistering is dat. Staat hier. Hiervoor, vers hiervoor. 2 Korinthe 3. Maar aan de andere kant, ook als we dit licht wel hebben ontvangen en zeggen we zijn uit genade zalig geworden, leven onder het nieuwe verbond, en dan komt weer, maar we moeten toch de wet, ja, dan komt er weer een bedekking over. En dan is het wellicht zo dat wat wij ontvangen hebben door ons niet wordt doorgegeven. Een fout die, of een fout, maar een probleem wat zich voordoet bij heel velen die het woord van God kennen en geacht worden te prediken. Ik zeg niet dat ze het niet kennen, die zijn er ook, maar ik zeg nu dat er velen zijn die het wel kennen, maar er zich voor wachten om het door te geven. Of ze bang zijn voor de consequenties. Heb je dat? Dat kan heel goed verdedigd worden, hoor, dit standpunt, dat men het zo moet doen. Dat men vooral niet alles moet vertellen wat men van de Bijbel weet, want onder omstandigheden zal dat absoluut verkeerd uitwerken. Bij dat laatste ben ik het eens. Als men tenminste ziet op uitwendig resultaat. Maar het andere kant van het verhaal is dat het niet gaat om uitwendig resultaat, maar een inwendig resultaat wat de Heer zou bewerkstelligen, waarbij wij als dienaren van het Nieuwe Verbond, u en ik allemaal, verantwoordelijk zijn om de heerlijkheid, voor zover wij die ontvangen hebben, net zover door te geven. En dan wordt het doel bereikt. En het doel is niet uitwendig bij degene naar wie wij weerspiegelen. Maar het doel is inwendig, namelijk wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende worden, doordat wij dat doen, naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want voor zover wij het beeld van Gods Zoon zouden gelijkvormig worden of naar zijn beeld veranderd, anders zouden worden, gebeurt dat niet slechts doordat wij die heerlijkheid des Heren aanschouwen of ontvangen, maar alleen wanneer wij hem ook doorgeven. En dat doorgeven is daarna niet alleen het brengen van het evangelie. Maar het doorgeven wil zeggen dat inderdaad die waarheden van het evangelie ook inderdaad in onze praktische levens gestalte krijgen. Dat we er ook uit leven, dat onze daden mede daardoor bepaald worden of gewoon daardoor bepaald worden. Dan is het er namelijk ingekomen en gaat het er ook weer uit. En dat verandert ons. Inwendig verandert ons hart. Heb je dat? Ik zei dus niet, het woord verandert ons denken en daarna gaan we anders leven. Niet dat ik daar niet achter sta, maar het is niet wat ik nu zei. Ik zei, wij ontvangen het woord, wij leven uit het woord, wij worden daders des woords en daders des werks. Vriendelijke dank aan Jacobus deze keer. Maar het resultaat zal zijn dat wij inwendig qua gezindheid veranderd worden. Want het eerste is dat wij kennis krijgen van het woord van God. Maar nou sta ik het volgende vers in Filippenzen 1 al te bespreken. Al heb je dat niet hoor. Dat is namelijk vers 9. Het is namelijk zo dat wij kennis krijgen van het woord van God. Het wordt ons verteld. We horen het. We geloven het. We begrijpen het. Hopelijk. En misschien verandert dat ons denken. Dat wil zeggen onze overleggingen. Ik denk ook dat het dat doet. Het verandert onze overleggingen. We kijken anders tegen de dingen aan. Maar of het onze gezindheid verandert, is nog maar de vraag. Ja. Want gezindheid is veel gevoelsmatiger. Gezindheid is niet slechts overleggingen, dat zit veel dieper. Overleggingen, de zusters zullen daar het eerst tegen protesteren, als ze durven tenminste. Maar overleggingen die zijn nogal objectief. Je kunt dingen overleggen compleet buiten jezelf. Dat is de beste manier om dat te doen, overigens. Want dan kun je dichtst bij de waarheid komen als je jezelf buiten beschouwing laat. De overleggingen zijn objectieve redeneringen. En op grond van die objectieve redeneringen kun je, als man zal ik dan maar zeggen, wat makkelijker. Maar kun je dan zeggen, nou ja, ik doe dat zo, want, enzovoorts. Maar daarmee verandert je wezen nog niet. Maar om het laatste gaat het. En het punt is, wanneer wij dat woord Gods ontvangen, kennen, en daar ook daadwerkelijk uit gaan leven, wordt vervolgens door dit proces van weerspiegelen, worden wij in gezindheid veranderd. Het wordt namelijk onze tweede natuur. We ontwikkelen reflexen. Automatisch doen we bepaalde dingen. Als er wat gedaan moet worden, ja, doen we dat dan. Overleggen we niet eens meer, komt me dat wel uit of zo. Want we zijn immers dienstbaar. En dan is pas gezindheid, als dat vanzelfsprekend gebeurt. Gewoon vanuit het hart. Waarna je men kan zeggen, ik kan niet anders. Maar men kon ooit wel anders. Maar men heeft gewoon, laat ik zeggen, de gewoonte ontwikkeld. En met gewoonte de gezindheid. Dat zijn begrippen die wat dicht bij elkaar liggen, dus vooruit maar. Maar het gaat om de verandering van het gemoed. Meestal zeggen we, naar aanleiding van Romeinen 12, dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken. Maar daarna zeg ik toch weer, maar er staat gemoed en dat grijpt dieper. Het is niet de wijze van redeneren, het is niet dat we een andere logica hanteren. Het heeft te maken met de gezindheid en dus gevoelen. En dat is wat het volgende vers hier in Filippenzen 1 vers 9 ook zegt. Hij spreekt namelijk in vers 8 over de bewegingen. Dat betekent gewoon motieven hoor. Maar bewegingen is het Nederlandse woord. Motieven komt ergens anders vandaan. Motief, hè? Beweging. Maar bewegingen van Jezus Christus. En dan vers 9. En dit bid ik God, want hij had gezegd dat hij voor hen bidt, al een tijd, in vers 3 en 4. En de vraag was, waar bidt hij dan voor? Wel zegt hij, ik bid God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. Maar ja, hoe kan liefde toenemen? Wel, dat kan alleen door kennis en gevoelen. Dat zijn de woorden die hier gebruikt worden. Erkentenis hebben de vertalers ervan gemaakt. En gevoelen. Maar de gedachte is een heel eenvoudig deze. Het gaat om liefde en daarmee om gemeenschap. Maar men kan niet liefde hebben voor of gemeenschap hebben met iets of iemand die men überhaupt niet kent. Van wie men niet weet. En dus moeten wij de Heer Jezus Christus leren kennen. We moeten van hem weten. Ik bedoel dus het meest objectieve woord wat er is. Weten. Over hem weten. Hem leren kennen. Enzovoorts. En naarmate wij meer over hem weten, zullen wij hem meer liefhebben.
Het woord agape, dat duidt er ook aan die dienen uit.
Dat is het, ja. Liefde drukt namelijk uit uiteindelijk dienen. Ik zeg altijd, wat vertaald wordt met liefde, heeft zeker in het Grieks, ook in het Nederlands ook, de betekenis van dienen en dienstbaarheid. Praktische liefde, zeg ik altijd. Men zegt van agape altijd, het is de hoogste vorm, soort van liefde die er is. Omdat men ontdekt heeft dat er nog meer woorden voor liefde in het Grieks zijn. Ik vind het wel aardig hoor, die verschillen te maken. Maar ze zijn niet altijd even belangrijk. Waar het om gaat namelijk is dat, hoewel het wel degelijk gaat om de hoogste vorm van liefde, gaat het niet om iets mystieks, maar gaat het inderdaad over volstrekt praktische liefde, het dienen van elkaar namelijk. Dat is wat de Heer voor de gemeente doet en wat de gemeente aan Christus doet, hem dienen, dat is namelijk praktisch liefhebben. Maar wij als gelovigen zouden overvloedig worden daarin, in kennis, dat wil zeggen moeten weten wie hij is, om hem te kunnen dienen, in kennis en alle gevoelen, zijn twee woorden, in erkentenis en alle gevoelen.